Voor de luisteraars van de Kerktelefoon willen wij te lezen schriftgedeelte en de te zingen psalmen voor deze avond noemen. Het te lezen schriftgedeelte Jeremia 45. Jeremia 45. De te zingen psalmen psalm 102 vers 1. Psalm 80 vers 3, 6 en 9. Psalm 91 vers 4. Psalm 56 vers 6. Het te lezen schriftgedeelte Jeremia 45, de te zingen psalmen, psalm 102 vers 1, psalm 80 vers 3, 6 en 9, psalm 91 vers 4, psalm 56 vers 6. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren die de hemel en de aarde gemaakt heeft, van die God die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen.
Laten we deze dienst aanvangen met het zingen van psalm 102 en dan van het eerste vers. Hoor, o Heere, verhoor mijn smeken. Laat mij uw bijstand niet ontbreken. Ai, veracht mijn tranen niet, daar gij al mijn angsten ziet. Als ik in benauwde dagen u, mijn God, mijn leed moet klagen, wil dan spoedig u ontfermen. En wil mij door uw macht beschermen. 102 en daarvan het eerste vers.
Thank you.
De schriftlezing kunt u opgetekend vinden in de profeet Jeremia en daarvan het 45e hoofdstuk, Jeremia 45. Het woord dat de profeet Jeremia gesproken heeft tot Baruch, den zoon van Neria, als hij die woorden uit de mond van Jeremia in hun boek schreef. In het vierde jaar van Joachim, den zoon van Jozua, den koning van Juda, zeggende: Alzo zegt de Heere, de God Israëls van u, o Baruch. Gij zegt, ween u mij, want de Heere heeft droefenis tot mijn smart gedaan. Ik ben moeder van mijn zuchten en vind geen rust. Zo zult gij tot hem zeggen: Zo zegt de Heere, zie wat ik gebouwd heb, breek ik af, en wat ik geplant heb, ruk ik uit, zelfs dit ganse land. En zoudt ge uw grote dingen zoeken, zoek ze niet, want zie, ik breng een kwaad over alle vlees, spreekt de Heere. Maar ik zal uw ziel tot een buit geven, in alle plaatsen waar gij zult heen trekken. Tot zover.
Zoeken wij nu samen het heilig aangezicht des Heren in een gemeenschappelijk gebed. Och Heren, dat u ons zou willen bedelen met waarmakende genade. Als wij aan de avond van deze dag uw heilige naam aanroepen, dan weet u dat wij van nature niet waar zijn. We zijn in Adam de leugenaar toegevallen. En in al onze bezigheden, zelfs in onze heiligste verrichtingen, zijn we onwaarachtig tenzij we bij u vandaan waar worden gemaakt. En als we dan in deze ogenblikken onze handen vouwen en onze ogen sluiten om uw naam aan te roepen, verleen ons dan een toegenegen oor, o Jacobs God. Schenk ons om Christus wil gehoor. Want buiten de tussentreding van die grote voorbidder voor uw aangezicht kunnen wij niet bestaan. Dan moet u op ons toornen en dan moet u ons zijn een verterend vuur en een eeuwige gloed. En zoudt ge daar levende indrukken van willen schenken in onze harten, opdat we niet alleen de woorden zouden hebben, maar ook de zaken in mogen leven. En op die lage plaats terecht mogen komen waar u alles bent en wij niets zijn. Aanschouw dan toch uw gezalfde koning, die zijn dierbaar bloed voor de troon gebracht heeft en die daar altijd leeft om voor zijn volk te bidden. En Heere, dan is het groot als we door genade weten mogen in die voorbeden begrepen te zijn. Maar dat is een zaak die alleen maar bij u vandaan geopenbaard kan worden. En zolang u dat niet openbaart en ons dat zicht op die voorbidden niet schenkt, dan zullen we ons daar nooit onder durven scharen, onder dat volk wat in die voorbeden begrepen ligt. Maar dan lezen we in uw woord dat u ook voor de overtreders bidt. En Heere, dan weet u wie we zijn. Overtreders die niet anders kunnen dan zonde met zonde vermenigvuldigen. Die niet anders kunnen dan de schuld dagelijks meerder maken. O God, treed toch niet in het gericht. Want niemand onzer zal voor u bestaan. Als u ons gaat plaatsen onder de lichtglans van uw goddelijke deugden, o, dan moeten we er allen buiten vallen en dat naar recht. En zou u vanavond iets willen schenken van dat bukkende en buigende leven wat u toevalt, wat zichzelf veroordeelt en wat u geen onrecht toe kan schrijven. Ja, zou uw liefde willen schenken, Heere, tot uw goddelijke deugden. Van nature is het er niet. Dan haten wij u met een dodelijke haat. Het zij dat we werelds leven en de zonden indrinken als water. Het zij dat we eigen gerechtigd en vroom in eigen oog over de wereld gaan. Maar buiten Christus kunnen wij voor u niet bestaan. En is het bedenken van ons vlees, ook van ons vrome vlees, vijandschap tegen u. Heere, mogen we u bidden om ontdekkend licht, om verootmoedigende genade, maar ook om licht in de weg die u van eeuwigheid hebt uitgedacht in uw welbehagen, waardoor een volk met behoud van al uw deugden zalig worden kan. Heere, zou u ons in dit avontuur de opening van uw woord niet willen onthouden. We zijn samengekomen, Heere, ook in een samenkomst rondom het werk van onze staatkundig gereformeerde partij, die u ons nog gegeven hebt. En Heere, mogen we dan van u vragen of dat getuigenis wat al zoveel jaren klinken mag in 's lands vergaderzalen, of dat getuigenis nog bestendigd en bewaard mag blijven. En dat u ook degenen die in 's lands vergaderzalen mogen terugroepen tot de wet en tot de getuigenis zou willen bedelen met getrouwmakende genade om niets af te doen van de eisen van uw heilig woord. En om niet onder de druk van de omstandigheden een ander woord te brengen dan datgene wat u in uw woord hebt laten optekenen en dat ze het vanuit de bewogenheid van het hart zouden mogen uitroepen. Land, 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 hoort des Heren woord. En terug mogen roepen tot de wet en tot de getuigenis. Wilt u dat geven in de Eerste en in de Tweede Kamer, maar ook op provinciaal niveau en op plaatselijk niveau? Heere, zou u ook degene die hier aan deze plaats onze staatkundig gereformeerde partij mogen vertegenwoordigen, willen bedelen met alles wat ze nodig hebben. En dat ze bovenal een verborgen leven mogen kennen. En dat ze iets zouden mogen beoefenen van wat Daniël beoefenen mocht, te midden van een werelds hof waar alles door de maat van de afgoderij bepaald werd, dat ze een biddend leven mogen beoefenen, Heer. En dat u nog grote dingen zou willen doen. Ons land en volk, het is zo aangrijpend diep weggezonken. En het is de ellende van ons bestaan en ook van ons land en van onze kerk, dat we er zo weinig mee op de plek zijn waar we wezen moeten. In de schuld en in de veroordeling. Want dat het er in de wereld bij staat zoals het erbij staat, Heer, dat komt omdat de kerk van haar plaats is. En omdat het getuigenis zo verstomd is. En opdat uw kerk niet is wat het zou moeten wezen. Een lichtend licht en een zoutend zout. Maar zou u nog in de toren aan uw ontfermen willen gedenken. Ook al kan bange vrees ons hart vervullen. Dat u gereed staat om af te breken wat u gebouwd hebt. En om uit te rukken wat u geplant hebt. Maar wij bidden u. Bij uw grondeloze barmhartigheid keer weder, o God der legermachten, tot ons, die op uw bijstand wachten en herstel de wijnstok als wel eer. Er liggen geen redenen, Heer, maar zou u het nog willen doen naar de rijkdom van uw goddelijk ontfermen? En dan neemt u toch altijd redenen uit uzelf, o zou het getogen nu nog willen doen, onder de oordelen die over de aarde gaan. De oordelen die over ons land gaan, de oordelen die over de kerken gaan. Heere, wij bidden u, geef ons nog niet geheel over aan onszelf en aan het heidendom. Maar sta nog op, ja, toon uw gezag en zoudt ge uw zaak nog eens willen beslechten, opdat ook in ons land eer mogen wonen. Heere, mogen we u bidden voor de kerk in ons land. O, dat u er nog eens over op zou willen staan. Er is veel uitwendige godsdienst. Er is veel vroomheid. Er is veel gedaante van Gods zaligheid, maar wat wordt de kracht vaak verloochend en gemist. Dat er zoveel woorden zijn, maar geen zaken. Maar zou u nog eens op willen staan over uw kerk, Heer? En dan gaat het niet om kerkverbanden, want dan liggen we allemaal in dezelfde schuld en we staan in dezelfde breuk. O, dan heeft niemand enige reden om zichzelf te verheffen en te denken, wij zijn heiliger dan gij. Dan heeft niemand uit te roepen, des Heren tempel is deze. We hebben het er allen doorgebracht, wie we ook zijn en waar we ook toe behoren. En het grootste wonder zou zijn als u ons eens gezamenlijk in de schuld zou willen brengen. En dat we over de breuken heen die wij geslagen hebben, nog eens voor elkaar en met elkaar voor u in de schuld mogen komen. O Heere, kom nog met uw dierbare geest en doorwaai de hof van uw kerk. Dan moet alles van het vlees eraan. Dan moet er o zoveel omver wat wij hebben opgericht. Maar als uw werk dan maar overblijven mag, en als uw trouw dan maar schitteren mag, en het werk van een drie-enig God nog verheerlijkt zou mogen worden, en zoudt ge dan ook in de onderscheiden kerkverbanden krachtig willen werken, getrouwe dienaren willen uitstoten, ook in een tijd waarin uw knechten worden ingezameld, o, dat u zelf nog zou willen opstaan en uw genade heerlijk zou willen maken. Geeft u ook in dit avontuur de bediening van uw lieve geest, Heer. Open toch de schriften en open onze harten. Wij hebben niets aan te brengen. We kunnen het alleen maar bederven op en onder de kansel. Maar u zegt het toch in uw lieve woord, ik doe het niet om uwentwil, maar om mijn grote naamswil. Verheerlijk dan uw naam en uw werk. En dat de kroon zou mogen zijn voor de middelaar. En dat ge zelf nog zou willen opstaan en uw naam en werk zou willen verheerlijken. En dat het nog zou mogen zijn tot de heiliging van uw naam en de komst van uw heerlijk koninkrijk. En dat om Christus wil alleen. Amen. Tot voortzetting van ons samen zijn verzoeken we u te zingen uit Psalm 80 en daarvan het 3e, 6e en 9e vers. Psalm 80, de versen 3, 6 en 9. Ondertussen zal er worden gecollecteerd. Er is één rondgang die bestemd is voor de staatkundig gereformeerde partij, die we ook van harte in uw milddadigheid bevelen. We zingen de versen 3, 6 en 9 uit Psalm 80. Geliefden in biddend opzien om de hulp en de leiding van Gods geest willen wij vanavond het gedeelte overdenken wat we samen lazen, Jeremia 45. En ik lees u nogmaals de laatste twee versen voor, Jeremia 45, de versen 4 en 5, waar Gods woord aldus luidt: Zo zult gij tot hem zeggen, zo zegt de Heere, zie, dat ik gebouwd heb, breek ik af, en dat ik geplant heb, ruk ik uit, zelfs dit ganse land. En zoudt gij uw grote dingen zoeken, zoek ze niet, want zie, ik breng een kwaad over alle vlees, spreekt de Heere. Maar ik zal u uw ziel tot een buit geven in alle plaatsen waar gij zult heen trekken. Tot zover. We schrijven onder de woorden van onze overdenking Baruch en het naderende oordeel. En we letten dan ten eerste op Baruch bedroefd over het oordeel en staan dan stil bij de eerste drie versen. Vervolgens onderwezen in het oordeel, het vierde vers en het eerste gedeelte van vers 5. En tenslotte beveiligd onder het oordeel, het laatste gedeelte van vers 5. Maar ik zal u uw ziel tot een buit geven in alle plaatsen waar gij zult heen trekken. Baruch en het naderende oordeel. Ten eerste bedroefd over het oordeel. Ten tweede onderwezen in het oordeel. En tenslotte beveiligd onder het oordeel. En dan leidde de Heer ons in spreken en luisteren door zijn geest in de waarheid. Als u de opschriften boven de hoofdstukken 46 tot en met 50 leest in het boek Jeremia, dan ziet u hoe dat de profeet in de naam des Heren ontzaggelijke oordelen heeft moeten aankondigen over verschillende volkeren. Het begint in hoofdstuk 46 met een profetie tegen Egypte. En het eindigt in hoofdstuk 50 met een profetie tegen Babel. Eén voor één profetieën die gehele volkeren raken. Maar hoe anders is het met de profetie die aan al deze onheilsprofetieën vooraf gaat. En waaruit ook vanavond de stof van onze overdenking genomen is. Dat is geen profetie aan een volk. Dat is geen profetie die uitgesproken wordt over velen. Maar dat is een woord gericht tot één man. Een man die zucht onder de oordelen. Een man die zijn nood klaagt vanwege de tijd waarin hij leeft. En waarin hij de grote afval van de Heere en van zijn dienst waarneemt. En die zeer bedroefd is over datgene wat hij uit de mond des Heeren heeft moeten vernemen. Waar de Heere gereed staat om zijn oordelen te zenden over het volk. Het is Baruch, de zoon van Neria. Wie was deze Baruch? Wel, hij wordt wel door schrijvers een man uit de achterhoede genoemd. Geen figuur die op de voorgrond treedt, maar die wel in dit 45ste hoofdstuk van de profetieën van Jeremia naar de voorgrond gehaald wordt. Vanuit de schrift leren wij hem kennen als de schrijver, we zouden zeggen de persoonlijk secretaris van de profeet Jeremia. Het overgrote deel van de profetieën van Jeremia zijn dan ook door deze Baruch op schrift gesteld. En wat Timotheus was voor de apostel Paulus, dat is deze Baruch geweest voor Jeremia. Uit alles blijkt dat ze nauw aan elkander verbonden zijn geweest. En de woorden die Baruch door de jaren heen uit de mond van Jeremia heeft mogen optekenen, hebben niet alleen zijn oor geraakt, maar zijn ook door hem heen gegaan. En heeft hij in zijn hart bewaard en doorleefd. En daar ligt dan ook meteen de aansluiting met ons teksthoofdstuk. Want we lezen in het eerste vers het woord dat de profeet Jeremia gesproken heeft tot Baruch, de zoon van Neria, als hij die woorden uit de mond van Jeremia in een boek schreef in het vierde jaar van Joachim, de de zoon van Josia, de koning van Juda. En dan lezen we in dat eerste vers twee aanduidingen die van wezenlijk belang zijn om ook het vervolg in de versen 2 tot en met 5 te verstaan. Dan lezen we daar in de eerste plaats een aanduiding van de tijd, maar vervolgens ook een aanduiding van de omstandigheden. Wat de tijd betreft wordt er gesproken over het vierde jaar van Joachim, de zoon van Josia, de koning van Juda. Het is de laatste helft van de zevende eeuw voor Christus, het jaar 605. Ditzelfde jaar wordt ook genoemd in de hoofdstukken 25, 36 en 46. En dat jaar 605 voor Christus, dat was een jaar wat in alle opzichten zeer bewogen was. Het was een tijd waarin zowel historisch als politiek dingen gebeurden die eeuwen later hun bekendheid nog hadden, ook onder Israël en de omliggende volkeren. Het jaar 605 voor Christus was een jaar waarin de spanningen onder de volken tastbaar aanwezig waren. En waarin de dreiging van de oordelen Gods als een zware deken, niet alleen over Israël en Juda, maar ook over de omliggende volkeren, lag uitgespreid. En juist in dat jaar, in het jaar 605 voor Christus, komt het woord des Heren door de mond van Jeremia tot Baruch. En onder welke omstandigheden? Wel, als hij die woorden uit de mond van Jeremia in een boek schreef, en dan wijzen de kanttekenaren naar hoofdstuk 36. Daar lezen we hoe dat Jeremia de opdracht krijgt om een boekrol te nemen. En dan staat daar zo in hoofdstuk 36, neem u een rol des boeks en schrijf daarop al de woorden die ik tot u gesproken heb over Israël en over Juda en over al de volken van de dag aan dat ik tot u gesproken heb, van de dagen van Josia aan tot op deze dag. En dan staat er een aantal versen verder. Toen riep Jeremia Baruch, de zoon van Neria. En Baruch schreef uit de mond van Jeremia alle woorden des Heren die hij tot hem gesproken had op een rol des boeks. Wat zijn het dan voor woorden die de Heere bij monden van Jeremia heeft laten verkondigen? En wat zijn het dan voor woorden die het oor van Baruch hebben geraakt en die uit zijn pen gevloeid zijn op die perkamentenrol? Het zijn één voor één ontzaglijke woorden van oordeel en van gericht. Israël en Juda, maar ook de volkeren, hebben de maat vol gezondigd. En God staat gereed om daarover te toornen. God staat gereed om de zonde te bezoeken. De maat is bereikt. De maat is vol gezondigd. De grens van Gods langmoedigheid is bereikt. En nu is de tijd daar dat de Heere zal opstaan tot de strijd. En dat moet Baruch opschrijven. En met dat hij die woorden optekent uit de mond van Jeremia, wordt hij er tot in het diepst van zijn hart door aangegrepen. Hij wordt er tot in het diepst van zijn hart onder geraakt. En hij kan zijn taak niet met droge ogen vervullen. Nee, zijn hart verbreekt eronder. Want tot in het diepst van zijn ziel voelt hij zich één met dat volk. Hij weet zich één. Al is het een volk wat het zo verzondigd heeft. Al is het een volk wat van het heilspoor is afgedwaald. Al is het een volk wat zonde op zonde gestapeld heeft. Al is het een volk wat de schuld dagelijks meerder maakt. Maar het is toch zijn volk. Het is toch het volk waaruit hij voortgekomen is. Het is toch het volk waar hij altijd mee geleefd heeft. En als hij dan ziet dat God gereed staat om de violen van zijn toren en van zijn gramschap over het volk uit te gieten, oh, dan raakt hem dat tot in het diepst van zijn hart. En al schrijvend schrijdt zijn ziel tot God. En dan ineens, dan is daar een woord voorbarig. Alzo zegt de Heer, de God Israëls van u, o barig. Ik stel me zomaar voor dat hij verwonderd zijn schrijfstift heeft stilgehouden. En met vragende ogen gekeken heeft naar de profeet aan wiens voeten hij zit met die perkamentenrol om de woorden op te schrijven. Alzo zegt de Heere, de God Israëls van u, o barig, een woord voor mij. Een woord van de Allerhoogste. Een woord voor mij, barig, te midden van al die woorden tot de volkeren. Ja, barig, een woord voor u. God heeft wat tot u te zeggen en hij heeft iets van u te zeggen. En dat laatste komt het eerste. God gaat Baruchs hart verklaren. Er blijkt wetenschap te zijn bij de Allerhoogste. Met al zijn zuchten en zijn zorgen is deze Baruch voor God niet verborgen. Al heeft hij vele malen gedacht dat de hemel van hem niet wist. Al heeft hij vele malen gevreesd dat er geen opmerken was in de hemel. Over zijn zuchten, over zijn zorgen, over de smart die hij in zijn hart omdroeg, onder het verval van land en volk. Maar dan ineens, dan is het alsof er iets van de hemel openbreekt. Dan is het alsof hij een straal van Gods vriendelijk aangezicht over zijn leven mag zien lichten. Er is wetenschap bij de Allerhoogste. Alzo zegt de Heere, de God Israëls, van u, o Baruch. En dan gaat God zijn hart verklaren, gemeente. Gij nu zegt. Dan gaat de Heere zeggen wat er in zijn hart omgaat. Dan gaat de Heere zeggen wat de Allerhoogste nu gezien heeft in het hart en in het leven van Baruch, de zoon van Neriah. Nee, gemeente, Baruch hoeft zijn eigen hart niet te verklaren. God gaat zijn hart verklaren. God gaat zeggen wat het is. God gaat zeggen hoe het ligt. God gaat woorden geven aan de uitgangen van zijn hart en aan de uitgangen van zijn leven. Zijn er in ons midden die dat verstaan? Die enerzijds weten wat het is om onder een gesloten hemel over de aarde te gaan. Die enerzijds weten van zoveel gebeden die maar niet hoger leken te gaan dan het plafond. Een volk wat weet van, zou God zijn gena vergeten? Nooit meer van ontferming weten. Heeft hij zijn barmhartigheid dan door zijn gramschap afgesneden? Een volk wat vreest dat God de oren voor eeuwig heeft toegesloten. En dan ineens, te midden van duizend zorgen en duizend noden, dat God betoonde van u af te weten. Dat hij die hemelen scheurde. Die hemelen, waar maar geen gebed meer doorheen leek te dringen. Zodat ze het met Jeremia moesten uitroepen. Gij hebt u met een wolk bedekt, zodat er geen gebed door kon. En dat God die hemelen scheuren ging. En dat hij de nood van je ziel verklaren ging. En dat al was het, dat je vele tijden meende dat God er niet van wist. En dat God er niet op merkte en dat God er niet van op zag. Dat hij zo nauwkeurig je hart ging openleggen. En van de daken liet prediken wat er in de binnenkamer doorworsteld was. En dat je in stille verwondering aan de voeten des Heren neerzonk. Heer, is dat waar? Is dat een woord voor mij? Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Zo ook hier bij Baruch, de zoon van Neriah. En als de Heere dan in dat derde vers het hart van Baruch voor ons openlegt, dan ontmoeten wij in Baruch een man die zucht onder de nood van land en volk. Kanttekening 3 zegt, Uit het volgende kan men afleiden dat Baruch als een godzalig man al deze profetieën van de verwoesting van Jeruzalem en het ganse land gelovende daarover zeer bedroefd en benauwd is geweest. En dan spreekt hij van dubbele smart. Leest u maar mee in het derde vers. Gij zegt, wee nu mij. Want de Heere heeft droefenis tot mijn smart gedaan. Dus er was droefenis. Er was smart in zijn leven. En daar heeft de Heere nog eens droefenis aan toegedaan. Hij heeft de smart als het ware verzwaard. En waarover was hij dan bedroefd? Wat was dan de smart van zijn leven? Wel, Baruch heeft met pijn in zijn hart en met een verscheurd gemoed moeten zien hoe dat zijn volksgenoten Gods wetten vertraden, Gods geboden verachten, de afgoden nahoereerden, Gods heilzame inzettingen achteloos achter zich wierpen en opstonden tegen God en zijn gezag en niet alleen het volk, maar ook het vorstenhuis, want dan neem ik u nog één keer mee naar dat 36e hoofdstuk waar we u zojuist al op wezen. Dan lezen we daar dat Jeremia de opdracht aan Baruch geeft om op de vastendag, een dag van afzondering, de woorden van die boekrol te gaan voorlezen in de tempel. En u moet dat voor uzelf thuis nog maar eens rustig nalezen. Uiteindelijk dan komt die boekrol door de hand van een zekere Jehudi in het winterpaleis van koning Joachim terecht. En die boekrol die wordt daar voorgelezen. En in plaats dat het hart van Joachim onder de woorden Gods verbroken wordt, laait de vijandschap op en we kennen de geschiedenis. Hij rukt uiteindelijk die rol uit handen van de voorlezer en hij neemt zijn mes en hij snijdt die rol aan stukken en hij werpt de stukken in het vuur. En Baruch heeft het gehoord. En toen hij het hoorde was het alsof het mes van de koning Joachim dwars door zijn eigen ziel heen sneed. Het heeft hem moedig gemaakt van zijn zuchten. Hij kon er maar geen rust mee vinden. Hij raakte het maar niet kwijt. Hij stond er als het ware mee op en hij ging ermee naar bed. Zijn er zulke Baruchs in ons midden vanavond? Die zuchten onder de nood van land en volk. Zijn er van die Baruchs in ons midden die een innerlijke smart meedragen over de afval van ons volk en die het niet aan kunnen zien, hoe ook onze overheden het woord van God als het ware aan stukken snijden en de laatste resten van een christelijke beschaving als oude rommel in het vuur willen werpen? Wanneer hebt u er voor het laatst tranen over geweend? En ik leg vanzelf de vraag ook aan mijn eigen hart. Want spreken over de nood van land en volk, zo dacht ik op weg hier naartoe, dat gaat nog wel. Maar dan die spiegel jezelf voorhoudend, dominee, nu ga je een uur lang spreken over de nood van land en volk. Maar wanneer heeft God je voor het laatst een uur lang aan zijn voeten gezien met de nood van land en volk? En u komt vanavond luisteren om te horen hoe ver het weg is in ons volk en in ons vaderland en wat er nodig is. En u zit er langer dan een uur onder vanavond. En nu de vraag, wanneer heb je voor het laatst langer dan een uur aan de voeten des Heren gelegen om de nood bij God te brengen? Moeten we niet eerlijk zeggen dat we er zo aan gewend raken dat het gaat zoals het gaat. Ook Als we onze krant lezen en dan van dit voornemen lezen en dat, dan van dat voornemen lezen. En dan lezen we hoe dit wordt aangegrepen om af te breken wat nog herinnert aan de resten van een christelijke samenleving. En dan hoe dat wordt uitgedacht om het woord van God uit te bannen uit de maatschappij. En we nemen er kennis van en we slaan de pagina om en uiteindelijk dan vouwen we onze krant dicht en we gaan over tot de orde van de dag. Toch, wie van ons heeft zijn krant nog wel eens dichtgeslagen en is de eenzaamheid ingevlucht, u of ik, en hebben het uitgeroepen, o God, dat de wereld zo van zijn plek is, dat ligt eraan dat wij zo ver van onze plek zijn. Wij, kerkmensen, wij die weten wat God in zijn woord van ons vraagt, is het geen puinhoop in de kerk? Is het geen puinhoop juist op de akker van de kerk? En we zijn zo druk met het stenen werpen naar elkaar, dat we er nauwelijks oog meer voor hebben om de stenen des aanstoots uit de samenleving weg te rapen. Dan kunnen we vanavond onze bijdrage geven voor het werk van de staatkundig gereformeerde partij. En dan kunnen we er vanavond een woordje voor spreken. En ten diepste kun je het wel eens naar jezelf toe krijgen, huichelaar. Je gaat er wel voor preken, maar wanneer lig je er nou voor op je knieën? Waar is de barug op de kansel? Waar is de barug in de kerkbank? Waar zijn ze nog? Die de tranen uit hun ogen wenen over de breuk van land en volk. Gelooft u werkelijk dat het er zo bij zou liggen zoals het erbij ligt als de kerk op haar plaats was? Gelooft u het? Gelooft u dat het in Den Haag zou gaan zoals het gaat? Als er niet meer geworsteld werd aan de genadetroon. Als er niet meer gehangen werd aan de hemel, of God nog in de toren aan zijn ontfermen zou willen gedenken. Er is zoveel besproken nood en bepreekte nood, maar waar is de beleefde nood? Barug, hij vond geen rust, moede van zijn zuchten. Hoe kon Barug de gruwelijkheid van de zonde van land en volk en ook van het vorstenhuis toch zo peilen? Omdat hij geleerd had wat zonde is. Het kan niet anders, geliefden, of wanneer wij leren door de onderwijzingen van de Heilige Geest wat zonde is. Dan komt er een tijd, mensen, dan ga je niet alleen tranen wenen over de breuk van je eigen leven. O, als een mens onder de overtuigingen van de Heilige Geest loopt en zondaar voor God gemaakt wordt, dan kan die zijn ogen niet droog houden over zijn eigen schuld. Maar dan vlieten er ook waterbeken af uit zijn ogen om de zonde van land en volk, weet u waarom? Omdat een mens juist dan en juist daar gaat leren wat zonde is. Wij kunnen ten diepste de zonde van land en volk niet peilen en niet verstaan, zolang wij persoonlijk voor eigen hart en leven nog nooit hebben geleerd wat zonde is. Mag ik eens vragen? Weten we wat zonden is? Ja, zegt u, doel missen, keurig. Dat hebt u vast op de catechisatie geleerd. Doel missen. Maar heeft de Heilige Geest het ons al eens geleerd? Want dat zeggen we, goed uit Gods handen voortgekomen, tot zo'n hoog en heilig doel geschapen, om God onze Schepper groot te maken, in een volmaakte, volkomen gehoorzaamheid aan al zijn heilzame geboden. Maar dat wij God op het hoogst hebben misdaan, van het heilspoor zijn afgegaan. Dat we de gemeenschap met onze Schepper verbroken hebben. En onszelf hebben overgegeven aan de begeerlijkheden van ons vlees. Ja, een voorzichtig verdrag hebben gesloten met de hel. Hebben we het geleerd. God zag van de hemel neer in dat binnenkamerleven van Baruch. En hij zag daar een man tranen wenen. Wat ziet God als hij van de hemel neerziet in uw, in mijn binnenkamer? Ziet hij dan een man, een vrouw, een jongen of meisje? Wat het bij ogenblikken uitroept vanuit de nood van de ziel. Wil mijn misdaan die u terg niet verbergen. Ik bedek voor u die niet. Zijn er in ons midden. Die weten wat het is om te liggen aan de voeten van de rechter. In die hartelijke zelfveroordeling. Treed niet in het gericht. Want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. O dan en daar gaat men ook in waarheid de breuk beleven van land en volk. Dan gaat de Heere onderwijs geven. Bij de droefheid van Baruch onder het oordeel, dan gaat hij ook onderwijs geven in het oordeel. Zo zult gij tot hem zeggen, het vierde vers. Zo zegt de Heere. Zie, dat ik gebouwd heb, breek ik af. En dat ik geplant heb, ruk ik uit zelfs dit ganse land. De Heere gaat zijn verslagen en neergebogen kind en knecht onderwijs geven aangaande het oordeel. En dat onderwijs dat bevat in de eerste plaats een nadere verklaring van zijn voornemen. En vervolgens een persoonlijke vermaning voor Baruch. En als het over dat eerste gaat, over die nadere verklaring van het voornemen, dan doet hij Baruch weten dat het oordeel vast besloten is. Het is onomkeerbaar. Het is niet meer af te bidden, het is niet meer af te smeken. Het is onomkeerbaar. Zie, zo zegt de Heere. Met andere woorden, let erop, Baruch. Zie, u zult het met uw eigen ogen zien. Wat? Wat ik geplant heb, ruk ik uit. Wat ik gebouwd heb, breek ik af. Zelfs dit ganse land. Gemeente, dat zijn ontzaglijke woorden. Het zijn voor ons bekende woorden. Ze worden nogal eens genoemd, ook in de prediking. Veelal als het gaat om de weg die de Heere in de oefeningen van het leven gaat met zijn kerk. Maar hier gaat het in de eerste plaats om wat de Heere doen gaat met zijn volk. En dan tekenen deze woorden ons een God die gereed staat om zijn eigen werk te verwoesten. Wat ik gebouwd heb, breek ik af. Het gaat er dus niet om wat mensen gebouwd hebben en wat door God wordt afgebroken. Nee, wat ik gebouwd heb, breek ik af. God staat gereed om zijn eigen werk te verwoesten. En het volk van Israël was zijn eigen werk. Als er gesproken wordt over wat ik geplant heb, ruk ik uit, dan roept dat als vanzelf de gedachte bij ons levend aan de woorden van Psalm 80. Gij hebt een wijnstok uit Egypte overgebracht en hebt de heidenen verdreven en hebt dezelfde geplant. Wat ik geplant heb. Als het nu over Israël ging, dan kon God van de hemel zeggen wat ik geplant heb. Ziet u daar dat volk, gekomen uit Egypte, geleid door de woestijn, binnengeleid in Kanaan, wat ik geplant heb. En wat was nu het doel van die goddelijke planting? Wel, dat dat volk vrucht zou dragen tot eer van de Schepper. Dat het volk van het verbond vruchten zou dragen tot eer en glorie van de God van het verbond. En wat was de praktijk? Wel, in Jeremia 2 lezen we het volgende. Dan gaat de Heere die wijnstok van Israël verwijten als hij zegt, ik had u toch geplant, een edele wijnstok, een geheel getrouw zaad, hoe zijt gij mij dan geworden tot ranken van een vreemde wijnstok? Uw ongerechtigheid is voor mijn aangezicht getekend. Hoe zijt gij mij veranderd, verbasterd staat er. In verbasterde ranken van een vreemde wijnstok. Uw ongerechtigheid is voor mijn aangezicht getekend. Dat is nu het verwijt van de Allerhoogste, die dat volk geplant heeft in Kanaan. En als hij dan de wegen van dat volk gadeslaat. O, wat hebben ze het gezegd in de vlakke velden van Moab. Wij zullen de Heere dienen. En toen heeft Jozue het bij monden van de Heere gezegd. Gij zult de Heere niet kunnen dienen. En toen hebben ze het opnieuw gezegd. Ja, wij zullen de Heere dienen. En dan de praktijk. Dan brengt die wijnstok geen goede vruchten voort. Maar verbasterde vruchten. Kwade vruchten. Stinkende druiven. En dan zegt de Heere, hoe is het mogelijk? Hoe kunt u toch zo geworden zijn? Tot vruchten van een verbasterde wijnstok? Dan gaat de Allerhoogste dat volk verwijten. Was de planting dan niet zuiver? O ja, de planting was zuiver. Maar dat volk heeft haar weg verkeerd. Dat volk heeft het voor de Heere verdorven. Dat is een aanklacht van de Allerhoogste aan het adres van het volk van Israël. Maar geliefden, daarin ligt ook een aanklacht vanavond voor u en voor mij. Dan wordt niet alleen het volk van Israël daarin de schuldbrief overhandigd, maar in die woorden uit Jeremia 2 overhandigt de Allerhoogste u en mij de schuldbrief. Zijn wij niet allen in Adam als vruchtbare ranken geplant, als een vruchtbare wijnstok, opdat ons leven zou zijn een vrucht dragen voor God? En onze eerste ouders Adam en Eva, ze hebben vrucht gedragen. Ze hebben liefdevrucht voortgebracht. O, ze hebben een leven geleefd tot eer van hun Schepper, maar ze zijn van God afgevallen. En tot in de wortels van hun bestaan zijn ze aangetast, zodat die wijnstok van het menselijke geslacht verbasterd is geworden. En ook vanavond legt de Heere de schuldbrief aan uw en mijn leven neer. Hoe zijt gij mij toch veranderd in verbasterde ranken van een vreemde wijnstok? Heb je zo de schuldbrief wel eens thuis gekregen? Hebben we wel eens terugleidend licht gekregen? Waarheen? Naar het paradijs. Naar hoe het was. Wat God ervan gemaakt heeft. En zie, het was zeer goed. En wat wij ervan gemaakt hebben. En zie, het werd zeer kwaad. Ja, zegt u, dat is Adam. Als de Heilige Geest in het leven van een mens werken gaat, maakt hij u en mij Adam voor God. Dan gaat het niet meer over een ander, maar dan wordt het een persoonlijke zaak. Dan gaan we het niet langer beredeneren en dogmatiseren over hoe dat nu in elkaar steekt als het om de val gaat. En als het gaat om de vruchtgevolgen van de val. En als het gaat om de verbondsbetrekking en de natuurbetrekking. Mensen, dat zijn zaken, daar kom je nooit meer aan toe. Dan wordt het schuld, persoonlijke schuld voor God. En dan te weten dat de ongerechtigheid voor zijn aangezicht getekend is. Moet je over nadenken. Ongerechtigheid, dat wat niet recht is. Dat wat niet beantwoordt aan de eisen van zijn heiligheid. Dat wat niet in overeenstemming is met zijn vlekkeloos recht. Ongerechtigheid, dat is getekend voor zijn aangezicht. Wat voor u verborgen is. Als het over de ongerechtigheden van mijn leven gaat. En wat voor mij verborgen is als het om de ongerechtigheden van uw leven gaat. Dat is getekend voor Gods aangezicht. Dat ligt open voor zijn alwetend oog. En als het dan alleen maar gaat over de ongerechtigheden van deze dag, vanaf het ogenblik dat u wakker werd, tot op het ogenblik dat u hier zit, als het gaat om gedachten, woorden en werken, het is getekend voor zijn aangezicht. En als je met een onverzoende schuld door het leven gaat, als je buiten de toerekening van het bloed leeft, dan ben je er vandaag alleen maar weer mee achterop geraakt. Dan heb je vandaag met al je ongerechtigheid alleen de ellendige verlorenheid van je bestaan dieper uitgewerkt. Dan heb je jezelf vandaag alleen maar meer helwaardig gemaakt ten opzichte van de dag hiervoor. En morgen wordt het nog erger. En overmorgen wordt het nog erger. En eer dat de week aan een eind is, is het weer zoveel erger geworden als in de week daarvoor. En als u volgende week zondag weer in Gods huis bent, dan is er weer schuld met schuld vermeerd. En het staat alles voor Gods aangezicht getekend. Kunt u nog één nacht rustig slapen? Hebt u ooit het gewicht van de eeuwige dingen gevoeld? Hebt u ooit gevoeld wat de minste zonde in het hart van God teweeg brengt? Hebt u ooit, al is het maar een druppeltje, gevoeld van Gods brandende toren over de minste zonde? O, als we het gevoelen zouden, we zouden vanavond zo niet in de kerk zitten en we zouden vanavond zo droog niet op de preekstoel staan. We zouden een booghim zijn. Het zou een wenen worden. Een wenen. Omdat we zo gezondigd hebben. Onze ongerechtigheden voor Gods aangezicht getekend. En lieve mensen, die ongerechtigheden, die zullen ons in het aangezicht vliegen en ons voor eeuwig verdoemen als ze er niet in dit leven in een rechte weg door God tussenuit gehaald worden. En zult u één ding onthouden, dat die schuld die voor Gods aangezicht getekend is, er door u en mij nooit tussenuit geweend kan worden, al zou je in staat zijn om een oceaan aan tranen uit je ogen te persen. Dat die schuld er nooit tussenuit gebeden zal worden, al zou je bidden, bidden meer dan alle fariseeën in Jezus' dagen bij elkaar gebeden hebben. Al zou je lezen, kerken, werken en wat dies meer ook zij, je zult met dat alles die schuld er nooit tussenuit krijgen en alleen maar dagelijks meerder maken. Het bloed is nodig. Het bloed der verzoening om die schuld er tussenuit te krijgen. En lieve mensen, als u en ik voor de troon verschijnen zonder het bloed, dan kunnen we ons leven lang een kerkbank hebben stuk gezeten. Dan kunnen we ons leven lang een kansel hebben stuk gestaan. Dan kunnen we ons leven lang geijverd hebben voor allerlei zaken die op zichzelf genomen goed te noemen zijn. Dan kunnen we ons misschien een leven lang beijverd hebben voor de zuivere waarheid. Maar dan gaat een mens gewis verloren, want er is maar één grond, waar de hel door gesloten wordt en de hemel door geopend wordt. En dat is het bloed. En daarom vraag ik u, hoe ligt het in uw, in mijn leven ten opzichte van het bloed? U zegt, daar ben ik vreemd van. Dan bewege de schrik des Heren u tot het geloof, want zonder bloedstorting geschiet er geen vergeving. Eén druppel bloed doet meer kracht voor het goddelijke recht dan 1000 oceanen aan boetvaardige tranen. En daarom is het een zegen als je vanavond aan je tranen sterft. U zegt, ze zijn zo zoet. Ach, weet u wat zoet is? Als u door genade, in waarheid, toegepast door de Heilige Geest, één druppel bloed van de middelaar aan je ziel verzegeld krijgt, daar ligt meer zoetheid in dan in 1000 zoete tranen. Het moet naar de middelaar heen en alle gronden daarbuiten schieten tekort. Terug naar de stof. De Heere gaat afbreken, zijn eigen werk. Niet omdat hij er wat anders van gemaakt heeft. Nee, om wat dat volk ervan gemaakt heeft. Hij gaat het afbreken en hij gaat het uitdrukken. Er zal niets van overblijven, zelfs dit ganse land. En dan zegt de Heere, en zoudt gij uw grote dingen zoeken? Met andere woorden, Baruch. Als ik nu gereed staat om zo'n oordeel uit te gaan voeren, zou u dan grote dingen zoeken? Wat zijn dat voor grote dingen die die man gezocht heeft? Weet u wat de kanttekening zegt? Dat is een geruste, voorspoedige en florerende staat voor het Joodse volk en voor zichzelf. Dat was wat Baruch zocht. Een goede en een geruste staat voor het volk van Israël en ook voor zichzelf. Baruch was er een van 122, weet u wel, dat vrede en aangename rust en milde zegen u verblijft. Dat zocht hij voor het volk. U zegt, is dat niet goed dan? Nee, hier is dat voor God niet goed. Weet u waarom? Omdat de Heere zoiets geheel anders besloten heeft. Niets, geen vrede en aangename rust, dat kon niet meer leiden. Het oordeel moest voltrokken worden. O Baruch, hij kon de gedachte niet verdragen dat de Heere zou afbreken en dat de Heere zou uitdrukken. Hij had zijn volk lief. Hij wist dat dat volk door de Heere zelf geplant was. En misschien heeft hij wel geworsteld in de gestalte van de 80ste psalm. Getrouwe herder, breng ons weer. Herstel uw wijnstok als wel eer. Maar het kon niet meer leiden. Het kon niet meer, gemeente. Het kon niet meer. Het grootste wat Baruch had kunnen vernemen was, en het berouwde de Heere over het kwade dat hij gesproken had te zullen doen. Dat was het grootste geweest wat Baruch had kunnen horen. Maar het zit er niet meer in. Het kan niet meer. Het gaat niet meer. God wijst Baruch terug. Hij snijdt zijn gebeden af. Hij zegt als het ware, Baruch, stop er maar mee. Stop nou maar met dat bidden. Stop nou maar met dat zuchten. Stop nou maar met dat vragen. Het is aan een eind. Vindt u dat geen ontzaglijke gedachte? Wij zeggen wel eens, hou maar aan hoor. Hou maar aan. En blijf maar kloppen en blijf maar zoeken. Want hij zal de vlijt van die hem zoekt vergelden. Dat is waar. Maar er kan een tijd komen dat het niet meer kan. Dat God gaat zeggen, spreek mij niet meer van deze zaak. Jeremia 5. Al zouden Samuel en Mozes voor mijn aangezicht staan, Het zou niet baten. Spreek mij niet meer van deze zaak. Er kan een tijd komen, gemeente, dat de Heere de gebeden van zijn kinderen en van zijn knechten gaat afsnijden. Dat hij hen terugwijst in hun begeerte. Dat hij hen terugwijst in dat zoeken van grote dingen voor land en volk. O Baruch, hij zal teruggedacht hebben aan de dagen van Josia en van Hiskia. En juist de herinnering aan de oude tijden heeft het gebed in zijn hart verlevendigd. Heere, zou u het nog eens willen doen zoals u het toen gedaan hebt? Och, wierden wij derwaarts weer geluid. Maar het kan niet meer. Het oordeel is vast besloten. U zegt onrechtvaardig, onbarmhartig. Zou het waar zijn? Zou het waar zijn? Israël en Juda hebben hun tijd gehad. Eeuwenlang heeft de Heere zijn profeten gezonden. En later zal de Heere Jezus zeggen: gij die de profeten dood en stenig die tot u gezonden zijn. Met andere woorden, ze hebben de een na de andere dominee op zijn mond geslagen en de laan uitgestuurd. Waarom? Spreek ons zachte dingen. En als er dan toch knechten moesten komen, dan zorgden ze er zelf wel voor. Broodprofeten. Waarvan de Heere bij monden van Jeremia zegt, die ik niet gezonden heb. En ja, die boodschap gaat erin. Vrede, vrede, geen gevaar. Een enkel hoofdstuk eerder. Ze helen de breuk mijns volks op het licht. Het gaat erin als zoete koek. Maar Jeremia, hij komt uiteindelijk in de kuil terecht. En later in de gevangenis. Waarom? Deze reden is hard. Omdat Jeremia instond voor de rechten Gods. En niet het volk naar de ogen zag. Maar niets anders wenste dan te handelen met de rechten Gods. En de ere Gods. En hij moest een boodschap prediken. Je zou bijna zeggen van wet zonder evangelie. Van schuld zonder genade. Het zat er niet meer in. Het oordeel was vastbesloten. Wilde die man niet anders spreken? Hij wilde o zo graag anders spreken. Maar hij mocht niet anders meer preken. U zegt, waar staat dat? Jeremia 20. Dan is die aan een eind. Want hij heeft een opdracht meegekregen. Dan wordt hij als jonge man van nog geen 20 jaar geroepen. En de Heere zegt, ga maar preken, Jeremia. En dan zal ik je zeggen wat je prediking zal zijn. Uitrukken, verstoren, afbreken. En dan bouwen en planten. Maar de nadruk in je bediening, Jeremia, zal liggen op verstoren, op uitrukken en op afbreken. En dan vanuit de liefde, dan gaat hij beginnen. En aanvankelijk zijn ze allemaal blij. Een profeet is onder ons opgestaan. God heeft zijn volk bezocht. Maar het duurt niet lang of de prediking van Jeremia wordt niet langer verdragen. En dan is hij zo aan een eind dat hij zegt, Heer, ik stop ermee. Dan hangt hij zijn profetenmantel als het ware aan de wilgen. En dan zegt hij, Heer, ik stop ermee. Ik zal niet meer in uw naam spreken. Want sinds dat ik spreek, roep ik verstoring. En de kerken lopen leeg. En de een na de ander is me tegen. En het werd een vuur brandende in zijn beenderen. Hij moest. Hij moest. Gemeente, er kan een tijd komen dat God zijn knechten zendt, ook in je persoonlijk leven, om je te verzegelen tot het oordeel. Om je vet te maken voor de slachting. Dat is aangrijpend. Wat een wonder, we hebben een dominee gekregen. Dat is maar de vraag. O zeker. Het is Gods gewone weg om zijn knechten tot uw behoud te zenden. En we zeggen het wel eens, als God nog een knecht zendt, dan heeft hij werk. dan heeft hij werk te doen voor zijn knecht. Dat is waar. Maar dat werk kan wel eens iets zijn waar geen mens mee rekent en waar op een dag van intrede ook niet over gesproken wordt. En wat ook niet toegewenst wordt door deze en gene instantie die het zich laat vertegenwoordigen. Maar dan zou het ook wel eens kunnen zijn, maak het hart deze volks vet. Maak het hart deze volks vet. Dat God gaat afhandelen. En dat is wat hier gaande is. Baruch, stop maar met je bidden en je zuchten. Ik ga het afbreken. Israël en Juda hebben hun tijd gehad. Ze hebben hun tijd gehad. Ik ben vroeg op geweest. Ik heb tot hen gesproken. Ik heb mijn handen uitgebreid tot een wederstrevig en een afkerig volk. Ik heb op de fluit gespeeld. Ze hebben niet gedanst. Ik heb klaagliederen laten zingen. Ze hebben niet geweend. En nu is de grens bereikt. Gemeente, soms vrees je wel eens dat ook ons land, en wij zijn geen profeet, en ik hoop vurig dat het anders is, maar we kunnen wel eens met de nodige verontwaardiging lezen wat er gebeurt in de Tweede Kamer. En dan zeg ik, ze rukken alles uit en ze breken alles af. Ze maken alles kapot en alle resten van de christelijke samenleving moeten eruit gebannen worden. Maar hebt u wel eens gerekend met de mogelijkheid dat God werkzaam is? En dan kijken wij naar iemand als de voorman van D66 en dan zeggen we, je zou bijna zeggen, het is een demonische vertoning van de machten van de hel. Het zou Gods knecht wel eens kunnen zijn. U zegt Gods knecht? Die man? Ja. Het zou zomaar kunnen. Nebukadnezar, dat was de vorst die uiteindelijk dat afbreken en dat uitrukken gestalte heeft moeten geven. In de plundering van Jeruzalem, afbraak van de tempel, wegvoering in de ballingschap. En wat zegt de Heere dan over Nebukadnezar? Hij noemt hem mijn knecht. Hij noemt hem zijn knecht. Waarom? Omdat hij het middel is om dit waar te maken. Wat ik gebouwd heb, breek ik af. Wat ik geplant heb, ruk ik uit. En dan zou het zomaar kunnen zijn dat God in de hemel zegt van mensen als de voorman van D66... en van al die andere partijen die maar één doel voor ogen hebben, en dat is de laatste resten afbreken en uitrukken van een christelijke samenleving, dat God van die mensen zegt, mijn knecht. En hoe staat het er dan over een poosje bij, als dat doorgaat? Kijk eens naar de 7 gemeenten in Klein-Azië. Niet ongewaarschuwd. Doe de eerste werken en zo niet, dan zal ik u haastelijk bijkomen. De kandelaar van uw weg nemen. Kijk eens naar Schotland. Vandaag de dag kun je kerkhistorische reizen maken. Naar Schotland. Naar de 7 gemeenten. Genieten over de puinhopen heen. Prachtig. Dan staan we bij de puinhopen te kijken van waar eens een godshuis heeft gestaan. En dan staan we daar bij de plaats waar godzalige knechten hebben gediend en waar nu de doornen en de distels opschieten. Genieten over de puinhopen heen. En we hebben een aangename reis gehad. En nu zeg ik niet dat u geen kerkhistorische reizen mag maken. Ik zeg ook niet dat het niet goed is. Wat mij betreft, doe het van harte. Maar één ding. Hebben wij nog door waar we naar staan te kijken als we in Schotland zijn? of daar in het gebied waar de zeven gemeenten geweest zijn. En we zien die ruïnes. Hebben wij dan nog door waar we met elkaar naar staan te kijken? Niet anders dan naar de gerichtsoefening Gods. Want waarom staan daar ruïnes en geen bloeiende kerken? Omdat God het ware gemaakt heeft, wat ik gebouwd heb, breek ik af. En wat ik geplant heb, ruk ik uit. Hoe lang zal het nog duren? Voordat er kerkhistorische reizen vanuit China en vanuit Korea, waar nu het christendom wortelt. Hoe lang zal het nog duren voordat er kerkhistorische reizen naar Vriezeveen gemaakt kunnen worden? En naar Rijssen. En naar de Veluwe. En naar Sliedrecht. En dat anderen moeten gaan zien, hier in Vriezeveen, daar stond een kerkgebouw. Daar heeft de godzalige oefenaar van Leeuwen, heeft die gemeente nog gediend. En daar staat een kerkgebouw, daar heeft die nog gediend, klinkende namen. Maar dat ze naar de puinhopen staan te kijken. En dat ze in Sliedrecht staan bij het kerkgebouw en zeggen ze, jonge gemeente geweest, onstuimige groei gekend. Mensen toegebracht. En nu, daar was de ingang en daar was de klokkentoren. En daartussenin staan de distels. Wat ik gebouwd heb, breek ik af. Wat ik geplant heb, ruk ik uit. Geloven wij nog dat als God zijn oordelen bedreigt, dat hij ze waar maakt? En dat er ook voor een land en voor een kerk een grens is aan Gods langmoedigheid. En moeten wij dan niet zeggen dat Nederland zoveel gehad heeft, zoveel gehad heeft? Wat een heldere brieven van Gods genade. Wat een godzalige knechten. Wat hebben we veel gehad. En nu? Hoe is het in de kerk? Hoe is het in de kerk? We komen hier niet om het verval van de kerk te prediken. Maar één ding is waar, niemand, van welk kerkgenootschap we dan ook zijn, heeft ook maar enige reden om zich te verheffen. Niemand. We zijn allemaal van onze plaats. We hebben allemaal het erfgoed verkwanseld. En we zijn allemaal soms meer aan het strijden geweest voor onze naam en voor het werk onzer handen, dan dat we werkelijk bekommerd waren om de ere Gods. En zou de Heere nu de rekening aan het presenteren zijn, ook in de kerken, en dan heb ik genoeg aan mijn eigen kerkverband. Hoef ik het nog niet eens te hebben over een ander kerkverband, maar zou het zomaar zijn dat de Heere drie knechten in enkele maanden tijd uit de volle bediening wegrukt? Zou het zomaar zijn? Hoort de roede en die ze besteld heeft. U zegt, is er dan niets meer te zeggen? Ja, toch wel, er is nog een woord, ook voorbarig. De oordelen gaan door, Baruch, stop maar met bidden. Je krijgt ze niet meer afgebeden, het gaat door. Het gaat door, onomkeerbaar door. Maar ik zal u uw ziel tot een buit geven in alle plaatsen waar gij zult heen trekken. En voordat we daar nog een paar korte woorden van zeggen, gaan we eerst nog een versje zingen. Psalm 91, het vierde vers. Gij zult aan de een en de andere hand 10.000 zien vallen. Terwijl gij in geruste stand bewaakt blijft boven allen. Het dreigend leed vliegt u voorbij. Alleenlijk zien uw ogen hoe schrikkelijk het loon der bozen zij. Die de almacht niet verhogen. Het vierde van 91. Baruch bedroefd onder het oordeel. Het sneed door zijn ziel heen wat hij moest optekenen uit de mond van Jeremia. En toch, er was wetenschap bij de Allerhoogste. Met zijn zuchten en zijn zorgen voor God niet verborgen. Onderwezen in het oordeel, aangrijpend gemeente, o zo aangrijpend. De Heere gaat verklaren dat het oordeel vast besloten is. Het moet doorgaan. En dan is er een woord voor Baruch. Zoek u geen grote dingen. Stop er nu maar mee, Baruch, om het goede voor je land te zoeken. Want ik zal het kwaad erover brengen. En als de Heere nu een punt had gezet, wat denkt u? Het staat er niet. Maar weet u wat ik geloof? Dat er onder dat overblijfsel na de verkiezing, die waren er, ook in Baruchs dagen, al waren ze met zeer weinig, het hoofd hadden gebogen en hadden gezegd, uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig, weet u. Er komt een tijd in het leven van de kerk. Dan gaat het om hun persoonlijk leven. En dat is o zo teer. Ik kan dat nu niet uitwerken. Ook niet binnen het bestek van ons samen zijn. Maar ook als het om land en volk en kerk gaat. Dat ze de oordelen niet langer afbidden. Maar wel gaan aanbidden. dat ze de oordelen Gods gaan aanbidden. En dan toch een maar. U zegt, hoe kan het? Een maar. Waar oordeel op oordeel komt, een maar. Wilt u weten waar de grond ligt van dit maar? Die ligt in een naam. En die naam verklaart het wezen. De naam Heer. Die ziet u een aantal keren in dit kleine hoofdstukje terugkomen. Heren, met 5 hoofdletters. De ik zal zijn die ik zijn zal. Ik zal nooit herroepen. Hetgeen ik eenmaal heb gesproken, hetgeen uit mijn lippen ging, blijf vast en onverbroken. Ja, dan gaat het wel door de oordelen heen. Dan gaat het wel door de oordelen heen, maar diezelfde Jeremia, hij zal het uiteindelijk, ten laatste, toch mogen prediken in hoofdstuk 31. Ik zal, daar begint het. Ik zal u wederbouwen. Ziet u de tegenstelling? Wat ik gebouwd heb, breek ik af. Ik zal u wederbouwen en gij zult gebouwd worden, o jonkvrouw Israël. Maar dan gaat het wel door het oordeel heen. Dan zal het wonder doorbreken in de weg van het oordeel. Dan zal de genade zich openbaren in een weg van recht. Dan zal de God van het verbond zijn trouw zelfs doen rusten op het late nageslacht. Maar voordat het zover zijn zal, zullen er 10.000 vallen aan de een en aan de andere kant. En dan het wonder, voorbarig. Maar ik zal u uw ziel geven, tot een buit. In alle plaatsen waar gij zult heen trekken. Uw ziel geven. Dan gaat het hier allereerst om het leven. Lichaam en ziel. En nu wordt er een deel genomen voor het geheel. Uw ziel, dat wil zeggen, ik zal u het leven geven. Met andere woorden, er zullen er vele vallen. U zult ze op de straten zien sterven, barig. Maar tot u zal het niet genaken. U zult het leven behouden, al wordt u dan straks ontvoerd met Jeremia naar Egypte. Al zullen alle fundamenten van uw leven wankelen, maar u zult het leven behouden. Je komt er doorbarig. Maar je moet wel mede door het oordeel heen. Komen al Gods kinderen eruit als de oordelen komen? Nee. Ik denk alleen aan wat onze kinderen ook weten. Een jongen uit Stavenissen, zo heet het boekje wat erover verschenen is. Maar die godzalige ouderling Potappel, Stavenissen. Hij moest ook door het oordeel heen. En is in het oordeel gestorven. Is in het oordeel ondergegaan? Nee. Nee, hij is het oordeel te boven gekomen. Want toen hij voor de laatste keer onderging in die kolkende golven, in februari 53, toen hij de laatste keer onderging, kwam hij voor eeuwig erboven uit, boven de strijd uit, boven zichzelf uit, boven Satan uit. Nee, het is niet gezegd dat al Gods kinderen als de oordelen komen het leven mogen behouden. Er zullen er ook onder de oordelen sterven en toch is sterven dan winnen. Dan zullen ze toch hun ziel tot een buit hebben. En dan is het dieper, want dat is ook bij Baruch gebeurd. Toen hij uiteindelijk in goede ouderdom stierf, toen is die belofte nog een keer vervuld. Toen heeft hij zijn ziel nogmaals als een buit mogen ontvangen. En wat is een buit? Oorlogsbuit, iets wat geroofd is. Ja, hoe gaat dat? Heeft hij er dan zelf voor gewerkt? Heeft hij dan iets gedaan waardoor hij zijn ziel tot een buit had? Nee, hij kreeg de buit. Het werd hem gegeven als een buit. Denk maar aan Psalm 68. De buit van het overwonnen land viel zelfs de vrouwen in de hand. Schoon niet mee uitgetogen. Wat is nu het wonder van je ziel tot een buit hebben? Dan krijg je iets waar je niet voor gewerkt hebt. Want als het over werken gaat, dan kunnen wij, als het om onze ziel gaat, maar één kant uitwerken. En dat is naar de eeuwige ondergang van onze ziel. En weet u, Gods recht eist uw en mijn ziel op. Want de ziel die zondigt, die zal sterven. En nu zouden we deze hele stof nogmaals kunnen preken. En dan de lijnen uitsluitend door kunnen trekken naar het leven der genade. Het ging vanavond in het bijzonder over de tijd. Dat lag ook in de eerste betekenis van de tekst. Maar vergun me toch even die lijn te trekken. Als een mens zijn ziel tot een buit ontvangen mag, dan ligt daar een geheim achter. In de eerste plaats van Gods eeuwige verkiezing. Gods welbehagen. Vrije gunst die eeuwig hem bewoog. Maar dan ligt daar ook de verdienste van de middelaar aan ten grondslag. Want op uw en mijn ziel ligt krachtens onze val en vanwege onze zonde een vordering. God eist onze ziel op. De ziel die zondigt, die zal sterven. En als je hier vanavond onbekeerd en zonder Christus zit, dan ga je met een vordering op je leven naar huis. Dan moet je dat maar meenemen. God eist de ziel op. Gods recht eist betaling. Gods recht eist de dood van de zondaar. Er is geen behoudenis voor onze ziel denkbaar. Buiten vrije gunst die eeuwig God bewoog en buiten soevereine genade. En misschien is er een in de kerk die de vordering van de rechter op zijn leven voelt drukken. En die er alles aan het doen is om zijn ziel terug te winnen en om zijn ziel te bevrijden van het verderf. Heere, heb er geduld, ik zal u alles betalen en maar werken en maar zwoegen en maar ploeteren. En maar proberen om jezelf heiliger te maken dan je ooit wezen kunt. En maar proberen om in een weg van dienstbaarheid God aan je kant te krijgen. En maar proberen om met je tranen weg te wissen wat alleen maar door bloed weggewist kan worden. Weet u wat ik dan hoop? Dat u vanavond een bevindelijke dood mag sterven. Dat u vanavond eens zo radicaal door dat goddelijke recht uit alle werkzaamheid gezet zou worden. Dat er geen traan meer te wenen valt, geen zucht meer te zuchten valt. Geen gestalte meer te hebben valt. En dat u als een verloren, helwaardige zondaar aan de voeten van de rechter overblijft. En daar openbaart zich het geheim. En dan moet u dat niet zo zien van als ik daar nou maar kom, dan... Weet u, een mens die in die gang getrokken wordt, die redeneert niet meer. Die kan niet meer rekenen. Die kan geen ogenblik verder zien dan dat de Heer hem in die weg leidt. Maar als je onder dat goddelijke recht buigen mag, het onder God verliezen mag, de rechter toe mag vallen, jezelf acht mag vallen, jezelf veroordelen moet en de rechter vrij verklaren mag. Daar ontsluit zich het geheim. Dat nu in Christus, en dan laat ik het liggen in welke mate dat de Heere dat in die weg toepast, en welke oefeningen daar nog achter liggen, dat laat ik nu liggen. Het gaat me nu om de hoofdzaak. Dat nu in Christus het leven zich ontsluit voor een volk wat naar recht maar één kant uit kan. En dat is naar de eeuwige ondergang. Hoe kan dat? Omdat Christus zijn ziel tot een buit gegeven heeft. Hij is onder die vordering van het goddelijke recht gekomen. Zijn ziel is opgeëist. En hij heeft in die stille vrederaad voor God gebogen en gezegd, en ik zal het alles betalen. En hij is op de plaats van die zondaar gaan staan. En hij heeft zijn ziel tot een rantsoen gegeven voor velen. Het is voor hem in de dood geëindigd. Opdat een doodwaardig volk op grond van zijn verdiensten het leven mag ontvangen. En als dat in je leven gebeuren mag, dat je het om Jezus wil terug mag krijgen. O, welzalig is de mens die het mag gebeuren. En ik zou er zo nog wel eens een half uurtje over door willen preken. Maar dat doen we maar niet. De Heere breiden het maar uit in onze overdenking. En hij passen het toe in zijn hart. Maar welzalig is de mens die dat mag gebeuren. Dat God naar recht hem niet weer wil schuldig keuren. Dat die vordering van je leven afgaat. Dat God je als het ware het leven terugschenkt in Christus. En zegt, en die zondaar doet uitroepen in diepe verwondering. Gij hebt het leven mij geschonken. Ik ben niet in de kuil geschonken. Dat er een overgang in dat leven plaatsvindt, waardoor ze met Paulus mogen zeggen, ik leef, toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Kom geliefde, wat kennen we ervan? Wat verstaan we ervan? Wat beoefenen we ervan? Misschien is er een die nog altijd aan het zwoegen is en die zichzelf in 1001 gestalten probeert te krijgen om zo zich aangenaam te maken voor God. Weet u, er is maar één ding aangenaam voor God. En dat is het bloed. En alles daarbuiten zal zijn hart nooit in liefde doen ontvonken. Want alles wat uit het geloof niet is, dat is zonde. En daarom, en dat is geen hardigheid, al wordt dat wel eens gezegd. Maar zoek nu de grond eens te mogen vinden, daar waar het alleen maar te vinden is, in het bloed. In het offer van de priester, in de gerechtigheid van Christus. En laat je niet opbouwen en laat je niet zalig spreken in allerlei zaken die misschien wel van Jezus zijn, maar dat is pas van achteren op te maken. Maar die de persoon van de middelaar zelf niet zijn. En als nu recht ligt in je leven, dan zal de Heilige Geest die vordering zo lang op je ziel doen drukken, dat je afgestoten en afgesneden wordt van alle gronden in jezelf. Dan gaat de dood op je tranen, dan gaat de dood op je gebeden. Dan gaat de dood zelfs op je bekommering over je zonde. Dan raak je overal de grond uit kwijt. En toch, dat is een zalig verliezen. Want in die weg gaat de kerk winnen. En dan komt het alles op rekening te staan van hem die zijn ziel gegeven heeft. Opdat een volk, wat onder de vordering van het recht het leven moest verliezen, om zijnentwil het leven mocht behouden. En al gaat het dan door de oordelen heen, al zou het zo zijn, wat God verhoede, dat hij hier in Nederland alles gaat afbreken en alles gaat uitdrukken, dan zal het toch waar worden. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. En dan wordt de kerk uiteindelijk van sterven beter. Amen. Heere, zou u het woord in onze zielen willen afdrukken. O, wat hebben we het onderwijs nodig van uw geest. Om nu eens te worden wat we zijn. We werken onszelf altijd boven onze staat uit. We werken onszelf altijd boven onze ellende staat uit. Maar u moet een mens altijd weer aan de grond brengen voordat u er iets aan kwijt kunt. En welzalig is de mens die verliezen mag, die gaat winnen. Welzalig is de mens die sterven mag, want die gaat leven. Welzalig is de mens die verloren mag gaan, want die zal behouden worden. Om nu in een eerlijke weg onze ziel tot een buit te mogen krijgen. En dan ligt alle ruimte in Christus, in hem alleen. En dan kan een mens nooit te slecht zijn om door hem te worden opgeraapt. Want wie is aan onze God gelijk, die armen opricht uit het slijk, nooddruftige, van elk verstoten goed, gunstig opheft uit het stof. Heere, sta nog over ons op, ons arme land en volk, o God. Als het u nog kan behagen, trek nog niet door met uw oordelen. Maar herstel de wijnstok als wel eer. En ook de kerken die we samen vertegenwoordigen, Heere, dat we nu eens gezamenlijk in de schuld zouden mogen komen. En ons niet zouden verheffen, maar verootmoedigen. En dat we gezamenlijk zouden mogen roepen. O Heere, ontferm u. Ontferm u en ontwaak. Treed toe en toon uw bescherming. Heere, neem ons voor uw rekening. Verzoen al het zondige, al het dwaze, al het vleeselijke, al het menselijke, ook van uw dienaar. En geef toch dat wat van u was over mag blijven. En dat het ons aan uw genadetroon binden mocht en dat om Jezus wil. Amen. De slotzang is uit Psalm 56 en daarvan het zesde vers. Wij noemen nu Psalm 56, vers 6. Sluiten wij ons samen zijn met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.